Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Bart Kooij en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. Ook groeten we de mensen die de dienst thuis of elders meebeleven. Deze dienst wordt geleid door dominee M.J. Middelkoop uit Ermelo. Het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christiaan de Gier. De orde van dienst vindt u op de website en is te vinden in de beschrijving van de YouTube-video. Om 5:00 vindt er nog een dienst plaats in deze kerk. Deze dienst wordt geleid door dominee C.P. Bouwman uit Utrecht. De bloemengroet. Wij geven de bloemen ter felicitatie aan onze oud-predikant dominee A. Zoutendijk en aan de heer H. Smit. Beide waren afgelopen week jarig. Een bericht van geboorte. Op 20 juli is Evie Mae Stevens geboren. Zij is de dochter van Marleen en Marcel Stevens Wolterink en een zusje van Ella. Moeder en kind maken het gelukkig goed. De Utrechtse orgelzomer. Op donderdagavond 31 juli begint de Utrechtse orgelzomer in de Jacobikerk. De serie van 5 concerten met als rode draad pelgrimspsalmen wordt geopend door onze organist Gerrit Christiaan de Gier. Het concert begint om 8:00. De toegangsprijs is slechts €10. Meer informatie over de serie vindt u in de nieuwsbrief en op de flyer bij de infobalie. Na afloop van deze dienst is er koffie, thee en limonade. Iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd. Als u nieuw bent in deze gemeente of nog niet zoveel mensen kent, loop dan eens aan bij de tafel met de banner die speciaal voor een nieuwe ontmoeting is ingericht. Na afloop van de dienst is er in het Zuiderkoor gelegenheid om gebed te vragen of te danken met iemand van het gebedsteam. Namens de kerkraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe. Laten we deze nu staande beginnen.
Laten wij ons in ons persoonlijk stilgebed voorbereiden op deze dienst. Laten we bidden. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft, van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen deze dienstgemeente met het zingen van Psalm 25, de versen 2 en 7. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend en Gods verborgen omgang vinden. Psalm 25, de versen 2 en 7. Wij lezen het gebod van God vanmorgen uit Deuteronomium 5. We zien in de spiegel, we zien wie we zelf zijn. Maar het gebod wordt ons ook aangereikt als leefregel van dankbaarheid. En daarna zingen wij, ook als lied van verootmoediging, maar ook als bede opdat God ons leiden zal, Psalm 143, het negende vers. Gij zijt mijn God, sta mij terzijde, leer mij uw wil. Psalm 143, vers 9, na het gebod van onze God, zoals we dat horen in Deuteronomium 5. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen, luister Israël, naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. De Heere onze God heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb. Niet met onze vaderen heeft de Heere dit verbond gesloten, maar met ons. Wij die hier heden allen in leven zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken op de berg vanuit het midden van het vuur. Ik stond in die tijd tussen de Heere en u in, om u het woord van de Heere bekend te maken, want u was bevreesd vanwege het vuur en klom de berg niet op. Hij zei, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijver God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan de derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heer uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. En u zult geen overspel plegen. En u zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Amen. Ik wil de kinderen in de kerk uitnodigen naar voren te komen, omdat ik hopelijk in eenvoudige woorden de inhoud van de preek wat aan hen meedeel. Nou, het is fijn jullie te ontmoeten. Toen ik hierheen reed, dacht ik, het is vakantie. Zal ik nog wel kinderen ontmoeten in de kerk? Want veel gezinnen zijn al op vakantie gegaan, maar jullie zijn er nog. Blij jullie te zien. Ik heb wat meegenomen. Weet iemand wat dit is? Ja? Een pot?
Een vaas.
Een vaas, dat is nog preciezer. Ja. Waar gebruik je die voor? Ja? Om iets in te doen. En wat doen we erin?
Bloemen.
Nou, je zou kunnen zeggen dat ons hart een beetje op zo'n vaas lijkt. Er moeten bloemen in, er moet trouwens nog iets meer in. Hè? Wat moet er nog meer in voor die bloemen? Ja?
Water.
Dus die vaas die doet aan zijn bedoeling als er wat water in zit en als de bloemen in staan. Nou, ik zei al, ons hart lijkt een beetje op zo'n vaas. En in ons hart, daar zit altijd wat in. Daar zijn we altijd ergens vol van. We gaan vanmorgen een brief van Paulus lezen. En Paulus zegt, ik hoop dat jullie vol zijn van God. Dat er zoveel liefde in jullie zit naar God toe. Dat ook te merken valt, want Heere God heeft een heleboel liefde aan ons getoond door zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, te geven. Het gaat dus om ons hart. Om ons hart dat vol is van liefde naar God toe, omdat God ons zoveel liefde gegeven heeft. Als ons hart vol is, dan gebeurt er ook wat. Ik heb maar een klein bloemetje meegenomen, dat hoort dus in die fase. Hoe komt het dat zo'n bloemetje in leven blijft? Kan iemand mij dat vertellen?
Door het water.
Door het water, wat doet zo'n bloemetje dan?
Dat zuigt water.
Precies, die zuigt water op. Nou, de apostel Paulus zegt ook, als jouw hart vol is van God, dan komt het er ook uit. Dan komen er als het ware bloemetjes. Paulus noemt dat vrucht, maar dat laten we maar even zo. Hij zegt, ik wil drie bloemetjes noemen, zegt hij. Het ene bloemetje is goedheid. Het andere bloemetje is rechtvaardigheid. Dat is een wat moeilijk woord. Laten we even zitten. En het derde bloemetje is waarheid. Dus mensen om je heen, die kunnen merken dat jouw hart vol is van God. En het komt eruit ook dat je eerlijk bent, dat je rechtvaardig bent en dat je ook gewoon een aardig mens bent. Dat je vol bent van goedheid. Nou, dat hoop ik vanmorgen duidelijk te maken in de preek. We gaan ons lied zingen. Ik heb begrepen dat dat gezang 456 is. Hè? Zegen ons al goede. Kennen jullie dat allemaal uit je hoofd? Nou ja, we zullen het horen hoe het gaat. We gaan het zingen. Gezang 456. zoeken wij het aangezicht van onze God in gebed. Verootmoedigen wij ons voor hem en vragen wij hem om zijn zegen over deze dienst van het woord. Laten we bidden. Almachtige en eeuwige ontfermer, barmhartige Vader in de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat u ons vanmorgen hebt samengeroepen als gemeente in dit bedehuis. Wat is het mooi dat het doorgaat. Ook in de vakantietijd, als velen van ons erop uit zijn getrokken, gaan de diensten hier gewoon door. Het is ook een woord voor degene die niet met vakantie kunnen, of die het al gehad hebben, of voor wie het nog komt. Week in, week uit wordt de goede boodschap uitgedragen. De goede boodschap dat u, Heer Jezus Christus, niet alleen de gekruisigde bent. U hebt niet alleen de last van de zonde gedragen, maar u bent ook de opgestane. In u is het leven voor de dag gekomen. Het nieuwe leven. En als christelijke gemeente kijken wij niet alleen terug, maar mogen wij ook uitzien naar uw toekomst. Het is juist die toekomst die ons met twee benen in de werkelijkheid doen staan. Soms met zorg, maar niet minder ook met verwachting. Voor uw eigen aangezicht, Heere God, worden wij klein. We hebben de 10 woorden gehoord. De woorden die ons aansporen tot een nieuw leven. De woorden die ons aansporen tot een leven achter de Heer Jezus Christus aan. Maar wanneer de spiegel ons voorgehouden wordt, worden wij klein. En beseffen wij dat wij steken hebben laten vallen. Dat het niet altijd goed ging in de verhouding naar onze naaste toe. Die we misschien veronachtzaamd hebben. Of tegen wie we woorden hebben gezegd waarover we niet goed hebben nagedacht. Woorden die beschadigden. We beseffen dat wij soms ook langs u heen hebben geleefd. U was er wel, maar misschien ver op de achtergrond in ons hart en leven. We praten mee met de anderen, we deden als de anderen, we onderscheiden ons niet. En als we dan die 10 woorden horen en erover nadenken, beseffen we dat we achter zijn gebleven bij de hoge roeping die we hebben. We zijn gemeente van u, Heer Jezus Christus. We zijn een heilig volk, een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Wat een hoge woorden worden aan ons toebedeeld. En toch, u staat voor die woorden in. En zo worden wij toch weer aangesproken, ondanks wie wij zijn. Wij komen voor uw heilig aangezicht, schuldbewust enerzijds, maar vol dankbaarheid anderzijds. Dat wij telkens mogen terugvallen op uw trouw. Wij bidden u, Heere God, wilt u met ons zijn als wij de Heilige Schrift gaan lezen en overdenken. Het mag in deze tijd naar Pinksteren gaan over het werk van de Heilige Geest. De Geest die een bruggenbouwer is tussen u en ons. De Geest die ook wat in ons doet. Wij bidden u, wilt u met ons zijn. En wilt u geven dat uw woorden plaats krijgen in ons hart en leven. Wij bidden u voor ieder in deze gemeente. We hebben zo de nodige ervaringen met ons meegenomen. U kent ons hart. En wij bidden u, wilt u geven dat u zelf aan het woord kunt komen vanmorgen. Door de woorden van uw dienaar heen. Wij bidden u voor allen die nu of later met de gemeente verbonden zijn. Soms zouden ze dolgraag naar de kerk komen, maar dat kan niet meer vanwege de hoge leeftijd of vanwege ziekte. Heere God, waar uw geest is, kan een eenvoudige woonkamer, zelfs een ziekenkamer, een tempel worden. Door uw aanwezigheid, door uw geest. Wij bidden u, bouw ons op als uw gemeente. Zie op ons in uw genade en ontferming. Wees ons nabij. Leg de woorden uw dienaar in de mond. En neem alle obstructies weg die er kunnen zijn. Zodat uw woorden komen tot in ons hart. Wees ons nabij. Wij vragen het u uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij gaan gemeente de Heilige Schrift lezen, vanmorgen uit de herziene Statenvertaling. Allereerst in de boeken van het Oude Verbond. En wij lezen Psalm 4. Psalm 4 uit het Oude Verbond. Psalm 4, waar de vertalers boven hebben gezet dat het een avondlied is. Dat opschrift hoorde er oorspronkelijk niet bij, maar dat is waarschijnlijk geïnspireerd door het laatste vers van deze psalm. Maar wat in de preek ter sprake komt, is nu juist vers 8. Dan moet u maar even opletten als we psalm 4 lezen. Psalm 4. Een psalm van David voor de koorleider bij snarenspel. Als ik roep, verhoor mij, o God van mijn gerechtigheid. In de benauwdheid hebt u ruimte voor mij gemaakt. Wees mij genadig en luister naar mijn gebed. Aanzienlijken, hoe lang zult u mijn eer te schande maken? Hoe lang zult u het leger liefhebben, de leugen zoeken? Weet toch, de Heere heeft zich een gunsteling afgezonderd. De Heere hoort als ik tot hem roep. Wees ontzet. Maar zondig niet. Spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt en wees stil. Breng offers van gerechtigheid en vertrouw op de Heere. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van uw aangezicht, Heere. U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren en een nieuwe wijn in overvloed hadden. In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen. Want u alleen, Heere, doet mij veilig wonen. Vervolgens lezen wij uit het Nieuwe Verbond in Paulus' brief aan de gemeente te Efeze. Efeze 5. We beginnen te lezen bij vers 1 en lezen tot aan vers 22. Efeze 5, te beginnen bij vers 1. Daar schrijft de apostel Paulus, en daar getuigt de Heilige Geest door hem als volgt. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heere wel behagelijk is en neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden, want al wat openbaar maakt is licht. Daarom zegt hij, ontwaakt u die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buiten geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. De tekst van de preek is vers 18 uit dit gedeelte waar we lezen. En wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. Voorafgaand aan de preek gaan wij zingen een wat onbekende psalm, maar wel met een prachtige melodie. Niet minder zijn de woorden ook prachtig. Psalm 4, de verzen 2 en 3. Psalm 4, de verzen 2 en 3. Aansluitend aan de preek zingen wij gezang 239, de versen 1, 3 en 6. Dat zingen we nadat we eerst geluisterd hebben naar een muzikaal moment waarin de organist twee variaties speelt over dit gezang van Bert Mooiman. Dus eerst het muzikale moment en dat leidt ons dan toe naar het zingen van gezang 239. En wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. Tegen wie, gemeente, wordt dit gezegd? Tegen ongelovige mensen moeten we deze tekst lezen als een oproep, een gedeelte uit een evangelisatietoespraak. Nee, dit wordt gezegd tegen mensen die kort geleden christen zijn geworden. Heel bewust. Ze hoorden de verkondiging, mogelijk van de apostel Paulus. Ze braken met het oude leven. Ze maakten zich los van de heidense cultuur. Ze werden gedoopt. Ze gingen onder in het doopwater. Hun oude leven werd verdronken. Ze stierven met Jezus Christus. En nadat ze een tijdje onder water waren gehouden, dan kregen ze het inderdaad benauwd onder. Hun oude mens werd verdronken. Daarna kwamen ze weer op uit het doopwater. Ze stonden op als nieuwe mensen. Ze stonden op met Jezus Christus tot een nieuw leven. U begrijpt dat daar wel moed voor nodig was. Dat werd een beslissing die heel bewust was genomen. Christelijke gemeenten behoorden tot een kleine minderheid. En deze christenen zijn nog jong. Maar het leven staat natuurlijk niet stil. Het is voortdurend in beweging. En met de tekstwoorden wil Paulus eigenlijk zeggen: wees je er nou van bewust als je vervuld bent met de Heilige Geest die jou geleid heeft tot dat nieuwe leven, dat dat nooit vanzelfsprekend is. De Heilige Geest is nooit je bezit. Het is een geschenk. Een geschenk van de Vader en de Zoon. Maar dat ligt wel gevoelig. Want eerder in deze brief had Paulus al geschreven dat we de Heilige Geest kunnen bedroeven. En in een andere brief heeft hij een nog sterkere uitdrukking, dat we de Geest kunnen uitblussen. Dan gaat hij weg. Dan mis je zijn inspiratie. Dan mis je zijn bezieling. Dan kun je uiteindelijk weer gaan terugvallen in het heidendom. Wordt vervuld met de geest. Dat is dus een oproep die iedereen in de gemeente aangaat. Vandaar dat er ook een gebiedende wijs staat in het meervoud. Kunnen wij tegenwoordig in het Nederlands niet meer zien, maar neemt u dat van mij aan. In het Grieks staat er een meervoud. Meervoud gebiedende wijs. Niemand valt er buiten. Jonge mensen niet en oude mensen niet. Arm niet en rijk niet. Trouwe kerkgangers niet en gelegenheidskerkgangers niet. Als je kort geleden vol enthousiasme en vol overtuiging belijdenis gedaan hebt, niet. En als je dat al tientallen jaren geleden gedaan hebt, niet. Die oproep om vervuld te worden met de Heilige Geest is voor iedereen telkens weer nodig. Ik las ooit over een ontmoeting in Engeland tussen een voorganger uit de Anglicaanse kerk en een voorganger van een Pinkstergemeente. En u begrijpt wel, dat waren twee uitersten die elkaar ontmoeten. De Anglicaanse kerk in de formele ambtskledij van zijn kerk, zich nauwgezet houdend aan de teksten in het dienstboek van die kerk, inclusief de gebeden. En de wat informele voorganger met omgerolde overhemdsmouwen, prekend vanuit de directe bezieling. En die vertrouwde die Anglicaanse dominee niet zo erg. Hij keek hem zo eens aan en hij zei: bent u eigenlijk wel vervuld met de Heilige Geest? En die Anglicaanse dominee antwoordde: dat ben ik zeker. Ik ben vervuld met de Heilige Geest. Anders kan ik het ambt niet vervullen. Dan hou ik het niet vol. Maar ik moet wel bekennen, ik lek. Met andere woorden, ik heb de vervulling met de Heilige Geest telkens weer nodig. En in wezen hadden ze allebei gelijk. Die Pinkstervoorganger, daarin dat predikanten best gebonden mogen zijn aan de traditie, maar dat ze niet moeten nalaten ook hun hart te laten spreken. En je ervaart het ook, zeg ik uit eigen ervaring, al prekend en ook al biddend. Er vallen dingen je te binnen, geschenk van de geest. Maar die Anglicaanse voorganger had gelijk daarin dat wij in geestelijke zin achterop kunnen raken. Dat we lekken, dat we telkens opnieuw ook weer met de geest vervuld moeten worden. Paulus gebruikt dan ook in de tekst een bepaalde werkwoordsvorm die duidelijk maakt dat dat vervuld worden met de Heilige Geest telkens weer nodig is. U zegt u misschien, het is toch eigenlijk een onmogelijke opdracht die Paulus geeft. Hij formuleert die oproep op een heel bijzondere manier. Het is enerzijds gebiedende wijs, een opdracht dus, sterke aansporing, doe het. Maar tegelijkertijd is die oproep geformuleerd in een passieve vorm, word vervuld. En dat heeft er natuurlijk alles mee te maken dat wij over de Heilige Geest niet kunnen beschikken. En wie in het geloof leeft, beseft dat. Is het u wel eens opgevallen dat veel liederen die gaan over de Heilige Geest gebeden zijn? Dat vinden we al zo in het Oude Testament. De ouderen kennen nog wel, bekend met de oude berijming, de woorden van Psalm 119 vers 3... Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. En een oud kerkelijke hymne luidt: Veni Creator Spiritus, kom schepper Heilige Geest. En mijn jeugd zongen we liederen van Johan de Heer. Heer, ik hoor van rijke zegen die gij uitstort keer op keer. En in het refrein komt het heel dichtbij: ook op mij, ook op mij. Een gebed. En wie eens graag een opwekkingslied zingt, die zingt: kom Heilige Geest, vervul dit land met uw heerlijkheid. Apart, hè? Heel verschillende tradities. Ze komen op één punt overeen. Er wordt gebeden om de Heilige Geest. Gebeden om daarmee vervuld te worden. Vroeger sprak men wel over godzalige mensen. Nou, dat woord is in onbruik geraakt. Je hoort het niet veel meer. Maar het was wel een mooi woord. Het ging over mensen die vol waren van God. Vol waren van Jezus Christus. Dat merkte je als je met hen in gesprek raakte. En dat zag je ook aan de manier waarop ze leefden. Word vervuld met de Heilige Geest. Het gebed is dus een weg om aan deze opdracht te voldoen. We kunnen zo sterk de nadruk gaan leggen op dat passieve, op dat afwachtende, dat we niets doen. Maar dan vergeten we dat het een oproep is, een opdracht van de apostel Paulus. Uiteindelijk een opdracht van de Heilige Geest zelf. Als we onze handen vouwen, dus onze gebedshouding, dan tonen we onze afhankelijkheid. En tegelijkertijd kloppen we, om het zomers te zeggen, met aandrang op de hemelpoort, opdat de Heere God ons zijn goede gaven geven zal. We hebben dat licht en de leiding van de Heilige Geest maar al te zeer nodig. In ons persoonlijk leven en in ons gemeenteleven. Vraagt u ook, even heel persoonlijk worden, vraagt u ook om het licht en de leiding van de Heilige Geest in uw persoonlijk gebed aan het begin van de dag? Dat we een zegen mogen zijn in alle ontmoetingen die we hebben met mensen. Het gebed is de eerste weg die ons gewezen wordt om aan deze opdracht van Paulus te voldoen. Een andere weg is de omgang met de Heilige Schrift. Daar zal Paulus naar verwijzen in vers 17. En neem, zegt hij, dan ineens gebruikt hij een actieve vorm. En neem het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Moeten we even beseffen dat in deze tijd het ons bekende Nieuwe Testament er nog niet was. Apostel Paulus was nog hard bezig en de andere apostelen hun brieven te schrijven. De evangeliën waren nog niet te boek gesteld. Het enige wat men had was het Oude Testament. En daarin las men, van daaruit preekte men. Daar vond men Jezus Christus in terug. En daarbij werden de woorden van de Heer Jezus mondeling doorgegeven. Uit de mond van de getuigen, de apostelen. Woorden van God. Die woorden hebben we dus heel hard nodig. Zeg ik nou te veel als ik opmerk dat de omgang met de Heilige Schrift toch minder is geworden bij huidige generaties in vergelijking tot de vorige generaties? Maar we hebben die Bijbelkennis wel nodig. Die woorden zijn het zwaard van de geest. Het zal wel niet voor niets zijn dat Paulus die uitdrukking gebruikt, hè? Het zwaard van de geest. Dat betekent dat we in de strijd staan. Dat betekent dat Satan ons het niet gunt dat wij christen zijn. Dat hij het ons niet gunt dat we tot de gemeente behoren. Dat hij altijd mee bezig is om ons daarbij weg te halen. We hebben die wapenrusting wel nodig. En dat wapen. Volgens 1 vers 17 is de Heilige Geest de geest van de openbaring. Beter gezegd, de Bijbel gaat steeds meer spreken. Wat mogen wij blij zijn dat we die brieven van de apostelen hebben. En wat mogen wij blij zijn dat we de evangeliën hebben. De geest van de openbaring. Die woorden gaan steeds meer spreken. Of beter gezegd, de Heere God gaat er steeds meer door spreken. Je moet ook wel een vorm van discipline hebben, hè, in de omgang met de Heilige Schrift. En niet als een formaliteit. De woorden moeten wat in je kunnen doen. Wat is het mooie als je nog eens gezamenlijk aan tafel zit. En dan de Bijbel hebt gelezen en zich een gesprek ontwikkelt. De een maakt misschien een kritische opmerking. Dat is niet zo erg, daar kan de Bijbel wel tegen. En intussen gaat het toch wat doen in je hart en leven. Want de geest is ook de geest van wijsheid. Wijsheid, dat is niet iets wat met een hoog IQ te maken heeft of zo. Maar wijsheid betekent, hoe ga je met de dingen om? En we leven natuurlijk in een tijd van onbeperkte mogelijkheden. Veel meer dan de generaties voor ons. Die hadden vaak niet te kiezen. Er werd voor hen gekozen. Maar wij hebben ontelbaar veel keuzemogelijkheden. En dat betekent dat je ook verkeerde keuzes kunt maken. Keuzes die misschien op de korte termijn een voordeel lijken op te leveren. Maar waarin je je achteraf vergist. En dan heb je je diep in de vingers gesneden. Dan kom je met schade en schande achter. Omgang met het woord van God. Dat woord is ons gegeven. En daar buigen we ons over. Daar luisteren we naar. Dat vormt ons leven. Dat is de tweede weg om aan de opdracht van Paulus te voldoen. Is nog weer een andere weg. En die onderscheidt weer zich niet helemaal van de vorige. Dat begrijp ik. Maar dat is de concentratie op de persoon van de Heer Jezus Christus. Op zijn weg. En op zijn werk zien we. Laten we blijven beseffen dat hij de gekruisigde is. En laten we niet minder blijven beseffen dat hij de opgestaande is. En daarmee hangen al die grote woorden van het christelijk geloof samen. Gaat het om verzoening met God. Om een leven uit genade. Om voortdurend op vergeving aangewezen te zijn. Dat is ons allemaal gegeven als een genadig geschenk. Het wordt ons verkondigd. We hebben er niets aan bijgedragen. Maar wat gebeurt er dan als wij vervuld zijn, vervuld raken van de Heilige Geest? Wat levert het op? We worden door de Heilige Geest helemaal in beslag genomen. Er komt een nieuwe bezieling. Het lijkt in zekere zin wat op dronkenschap. Nog even terugdenken aan toen de Heilige Geest werd uitgestort. Hè, wat we lezen in Handelingen 2. Toen die omstanders, die toeschouwers zagen wat er gebeurd was. Hoe de discipelen vervuld werden met de Heilige Geest. Toen zeiden ze heel spottend. Het hele gebeurde werd met één veeg van tafel geveegd, om het zo eens te zeggen. Ze zijn vol zoete wijn. Nou, daar leek het inderdaad een beetje op. Ze kwamen een geweldige enthousiasme tegen in de apostelen. Ze hoorden die eenvoudige vissers vrijmoedig spreken. Ze hebben mogelijk ook nog gesproken in tongen. Natuurlijk een heel onbekend fenomeen. En ze verwarden dat met dronkenmanstaal, maar het was heel iets anders. Want er is een groot verschil met dronkenschap. Wie dronken is, die verliest zichzelf helemaal. Die zegt dingen waarover die zich schaamt als die weer nuchter is. Iemand die dronken is, moet ook de weg niet op. Die wordt een waaghals. Je neemt veel te grote risico's en dat loopt vaak ook verkeerd af. Veel ongelukken worden veroorzaakt door dronken rijders. Nee, word niet dronken van wijn. Maar gaat Paulus nou met die woorden op een concrete situatie in? Waar hier, om maar wat te noemen, in Efeze bruiloften die helemaal uit de hand liepen. Te veel alcohol gebruiken en dan een vechtpartij daarna of zo. Ik denk niet dat hij daarop doelt. Want het is nog maar de vraag of dat Paulus deze brief alleen aan de gemeente te Efeze heeft geschreven. Dus even, misschien een zijwegje, maar om het duidelijk te maken. In de oudste handschriften van de Efeze brief, de Statenvertaling is niet op de oudste handschriften gebaseerd, die had men toen nog niet gevonden. In de oudste handschriften van de Efeze brief ontbreken de woorden in het adres die in Efeze zijn. Het zou dus kunnen dat deze brief een soort rondzendbrief was. Die ging zo de verschillende gemeenten van Klein-Azië langs. En dan was Efeze de laatste gemeente waar deze brief terecht kwam. En omdat hij daar in Efeze gevonden werd, is al snel een traditie ontstaan binnen de christelijke kerk dat deze brief voor de Efeziërs bestemd was. En het zou kunnen zijn dat iemand die de brief overschreef, een kopieist, de woorden die in Efeze zijn, heeft toegevoegd. Dat kan natuurlijk. En als deze kopie op zijn beurt weer werd gekopieerd, dan bleven die woorden daarin staan. Overigens heeft die kopieist natuurlijk dan toch wel weer gelijk gehad. Want nou staan wij vanmorgen hier in Utrecht, ver van Efeze vandaan, te preken over een christelijke brief die geschreven is. Maar in deze wereld, en daar gaat het om dat ik dit vertel, wist men maar al te goed van dronkenschap af. Dat was een deel van de cultuur. Het ging niet om een enkele slok wijn om van de wijn te genieten. Maar het ging erom dat men er helemaal vol van wilde zijn. Men dronk heel wat, want men meende dat men in die trance, in die dronkenschap, op het niveau kwam, steeds hoger, van de geesten en van de goden. Toen we in Afrika werkten, hebben de studenten mij dat duidelijk gemaakt. Die zei: wij Afrikanen drinken niet om onze dorst te lessen. Maar we hebben het doel om dronken te worden. Om in trance te raken. En zo te komen op het niveau van de geesten. Dat zal ook hier gespeeld hebben. Men wilde dus hoger opkomen. En we hebben wel gelezen in de Efeze brief dat het dan niet beperkt bleef tot dronkenschap. Allerlei immorele toestanden hingen daarmee samen. En als de Heilige Geest ons vervult, de geest die van boven komt en afdaalt, wij werken ons dus niet op, maar de geest komt naar beneden, dan verliezen we de nuchterheid niet. Integendeel. Toen Petrus op die Pinksterdag het woord nam, weerlegde hij, ik zou toch zeggen, broodnuchter alle bezwaren die werden aangevoerd. En hij zei, je kunt gewoonweg niet dronken zijn om 9 uur 's morgens. Er is hier iets heel anders aan de hand. Dit is de vervulling van wat Joël lang geleden heeft geprofeteerd. En die toespraak die hield die klonk als een klok. Er zat een duidelijke lijn in. Niets, geen verwarring. Nee, de nuchterheid blijft. Een christen is bezonnen. En als het om alcohol gaat, matig in gebruik. Moet ook wel even gezegd worden, Paulus is niet een asceet van wie je geen druppel alcohol mag drinken. Aan zijn leerling Timotheus schrijft hij dat een kleine hoeveelheid wijn goed is voor de maag en zijn veelvuldige kwalen. Klaarblijkelijk had Timotheus niet zo'n beste gezondheid. Dat is natuurlijk een heel andere situatie dan waarin wijn of alcohol de overhand neemt. Paulus schrijft erbij, wijn waarin overdaad is. Iemand die aan drank verslaafd is, heeft nooit genoeg. Het is ook wel een moeilijkheid in het pastoraat. Als je mensen ontmoet die aan de drank verslaafd zijn. Je ziet ze wegzakken. Soms krijg je ze zover dat ze naar een ontwenningskliniek gaan. Sommigen komen genezen terug. Maar heel velen zijn binnen de kortst mogelijke tijd weer terug, omdat ze hun drankpatroon onderkennen. En uiteindelijk verder gaat op een weg die naar de ondergang leidt. Om dezelfde kick te bereiken moet je steeds meer drinken. Dat woord overdaad kwam ook voor in de gelijkenis van de verloren zoon. In Lucas 15 lezen we dat hij zich goed doorgebracht had en overdadig leefde. Hij verspilde alles. Totdat hij uiteindelijk compleet blut was. Dronkenschap leidt altijd tot overdaad en verkwisting van tijd en energie. Iemand die aan de drank verslaafd is, die bekommert zich niet meer om zijn huwelijk. Bekommert zich niet meer om het gezin. Bekommert zich niet meer om het werk of om zijn zaak. Hij verspilt alleen maar. En ik denk dat we niet krampachtig alleen tot dat onderwerp moeten beperken. Ik denk dat het in de lijn ligt van Paulus denken dat hij zich hier verzet tegen alles waaraan we verslaafd kunnen raken. En dat uiteindelijk het werk van de Heilige Geest in de weg staat. We kunnen verslaafd raken aan bezit. Maar de Geest leert ons anders. Ik herinner me een al ontslapen broeder die een hele hoge functie had, maar in een hele eenvoudige auto reed. En op verjaardagsvisite kreeg hij daar stevige kritiek op. Notabene van streng reformatorische familieleden. Wie het breed heeft, kan het toch ook breed laten hangen. En hij op zijn beurt was weer heel verbaasd over deze kritiek. Hij beschouwde de auto als een nuttig vervoermiddel dat je brengt van A naar B. Maar niet als een middel om te showen. Ook niet als middel om anderen de ogen uit te steken. Weet u wat het geheim was? Hij kende de omgang met God. Hij was vervuld met de Heilige Geest. En had helemaal niet zo'n behoefte om groot te worden met zijn bezit. Ook opmerkelijk, hè, dat Paulus, dat is toch een man vol van de Heilige Geest geweest, die zegt dat hij tevreden is als hij eten heeft en onderdak. Het is diezelfde apostel die ook vaak aandringt op matigheid. Laat je toch niet in bezit nemen door je bezit. En dat is wel goed te zeggen in deze wereld. Want we gaan allemaal mee in de invloed van het moderne denken, de invloed van reclame die ons maar aanzet tot kopen, die maar prikkelt, groter, meer, beter. Maar je kunt ook verslaafd raken aan eerzucht, aan geldingsdrang. Je kunt verslaafd raken aan macht. Je wilt er steeds meer van hebben. Maar er blijft een lege plek in je hart. En mensen zoeken wanhopig om die lege plek op te vullen. Het is al 3/4 eeuw geleden dat de dichteres Wilhelmine Vermaat schreef: we leven in een leeggelopen tijd. En wat zij toen al schreef, geldt nu nog veel sterker. Maar dan Paulus, hè, die zegt dat wij in de geest, door de geest, dat was in hoofdstuk 2 vers 22, gebouwd worden tot een woning van God. Dat is mooi gezegd. Dat ons hart een tempel kan zijn. Een woning die niet leeg staat. Maar waar God in woont met zijn geest. Dat ons hart een hart kan zijn waar God thuis is. Daar kan toch werkelijk niets tegen op. En dat wist de dichter van Psalm 4. We hebben die psalm gelezen. Hij is in moeilijkheden, dat blijkt wel aan het begin. Het is David, hij heeft ook nog een kring van mensen die welgezind zijn. Maar die praten hem ook nog eens de put in. Wie zal ons het goede doen zien, zeggen ze. Maar David luistert niet naar die zwarte kijkers. Hij kijkt omhoog en hij bidt: verhef u over ons het licht van uw aangezicht, Heere. En dan volgt iets heel bijzonders. Hij zegt: u hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij, dat zijn die tegenstanders, hun koren en nieuwe wijn in overvloed hadden. Ja, hij is zwerver. Maar die tegenstanders, die hebben de oost binnengehaald. En dan zijn mensen goed gestemd, hè? Als het koren droog in de schuren staat, als het fruit geplukt is en als de wijn is gemaakt en als men daar met overvloed van gedronken heeft. Tijdens zijn oogstfeest, in welke cultuur ook, zijn de mensen blij. Het werk van de zomer is voorbij en men is klaar voor de winter. En dan zegt die psalmdichter: mijn vreugde, die is nog veel groter dan die van hen. Ja, aardse vreugde kan voorbij gaan. Die reden daarvoor kan zomaar wegvallen. Maar de vreugde die wij in God vinden, die blijft. Die kun je zelfs ervaren in momenten van crisis, als alles tegen zit. Als iedereen tegen je is. Het zou kunnen zijn dat Psalm 4 stamt uit de tijd dat Absalom, hè, zijn zoon, een poets had gepleegd, een staatsgreep. En toch, die vreugde in Davids hart blijft. Hij kan zich in rust neerleggen, hij gaat slapen. Misschien heeft u wel bedacht dat er nog een aanslag gepleegd kon worden in de nacht, dat hij kon sterven. Maar de vreugde in God, die kan door niets en niemand worden afgepakt. Wat de Heilige Geest in ons doet, is dus te merken door anderen. Als hij in ons hart woont, dan komt het er ook uit. Vragen mensen wel eens, hè, aan kerkgangers. Wat doet dat nou in jou? Je gaat op zondag naar de kerk, je verenigt je met de gemeente. Op maandag neem je je plek weer in. Wat doet dat nou eigenlijk? Nou, Paulus laat ons niet in het ongewisse. Net voorafgaand aan de tekst had hij de drievoudige vrucht van de Heilige Geest genoemd. Daar heeft hij het wel eens meer over. In Galaten 5 vers 22 vinden we een redelijk lange lijst. Maar hier toont hij zich een meester in de beperking. En dan zegt hij: de vrucht van de Geest is alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. Dat zijn toch prachtige woorden. Het zijn eigenschappen uiteindelijk van de Heer Jezus Christus. De Heilige Geest die van boven komt, die betrekt ons dus helemaal bij Hem. Jezus' goedheid bleek in zijn omgang met mensen, in zijn woorden en in zijn werken. Hij was bewogen over mensen. En toch ging hij ook weer niet in elk opzicht met hen mee. Hij was rechtvaardig. Hij ging een rechte weg. Hij was niet manipuleerbaar. Hij keek niet naar de ogen. Hij was recht door zee. En hij was waarachtig. Hij ging niet mee in de leugen, ook niet in een leugen om bestwil. De Heilige Geest verbindt ons zo met de Heer Jezus Christus, dat wij ook die drievoudige vrucht zullen hebben. Er is goedheid. Ja, wie christen is, kan geen keihard mens zijn. Ook geen keiharde zakenman. Ook niet iemand die keihard mensen afwijst als je totaal met hen van mening verschilt. Van de Heer Jezus Christus leren wij juist de ontferming en mededogen. We zullen rechtvaardig zijn. En de waarheid spreken. Eerlijk zijn. Meer dan nodig. Belangrijk ook in ons tijdgevricht. Goedheid. Rechtvaardigheid. En waarheid. En als je er op bezint, dan word je tot gebed gebracht. Maak ons uw beeld gelijk, Heer Jezus Christus. Nog een laatste opmerking om mee te besluiten. De Heilige Geest richt zich op de toekomst, op Gods toekomst. Ja, de Heilige Geest is gave van de eindtijd. Dat zei Petrus ook, hè, in die toespraak op Pinksteren. De Geest wordt uitgestort in de laatste dagen. Sinds Pinksteren is het al 5:12, om het zomaar eens te zeggen. Ik weet niet welke toekomst wij in een verscheurde wereld, zoals die op het ogenblik is, voor ogen kunnen hebben. Er is weinig reden om optimistisch te zijn. Trouwens, dat was toen ook al. Want Paulus schrijft in die brief, de dagen zijn vol kwaad. Maar hij komt niet over als een somber mens. Hij roept zelfs nog op tot de lofzang met psalmen, gezangen en geestelijke liederen. Het staat er met de wereld niet best voor. Het stond er eigenlijk nooit best voor. Maar zegt hij, in Jezus Christus bent u, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest. Heb je het weer, de Heilige Geest van de belofte. De Heilige Geest bepaalt ons bij de verlossing. En u weet, dat woord heeft een heel brede betekenis. Dat gaat om het verleden, om het losraken van het oude leven, om het weten van de vergeving van de zonde, maar het gaat ook om het hier en nu. Laat je niet inpakken door wat iedereen doet. Laat je niet manipuleren. Raak er los van. En het gaat om de toekomst. De Heilige Geest is het onderpand van onze erfenis. Op hoop, tegen hoop, houden we daaraan vast. Wijn, alcohol, bier, dat is maar een tijdelijke stimulans. Wie veel op heeft en met een kater wakker wordt, ontdekt dat de wereld niet veranderd is. Dat maakt je uiteindelijk maar depressief. Maar de Heilige Geest die van boven komt, die brengt ons als het ware terug bij de Vader en de Zoon. En zo zijn wij toekomstgericht. En vanuit die toekomstgerichtheid staan we in het heden. Nuchter, met blijdschap en vertrouwen. En als mensen die vol zijn van goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer onze God, barmhartige Vader in de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat u contacten en verbinding legt met de christelijke gemeente op aarde. Er wordt op aarde van allerlei invloed op ons uitgeoefend. Maar u bent er ook. En als uw kracht eenmaal gaat werken, als uw geest eenmaal overkomt, dan gaan we ondersteboven. Dan is er geen houden aan. Dan worden wij vervuld. Zodat onze mond u de lof toebrengt. En daar blijft het niet bij. U wordt ook geëerd in ons leven. In de dagelijkse omgang. Want wij worden niet geroepen om ons af te zonderen. Maar juist door u geroepen midden in de werkelijkheid te staan. Juist in de gebondenheid aan u. We bidden u, Heere God, geef ons de vreugde van uw geest telkens weer. Een vreugde die overal tegenop kan. Die overal tegenin gaat. Die overal bovenuit gaat. Omdat onze zekerheden en onze vastigheden liggen in u. Wij doen voorbeden, Heere God, voor de gemeenteleden die erop uit zijn getrokken. Even een tijd van rust en bezinning. Een tijd om tot jezelf te komen. Ook tot elkaar te komen. Ook tot u te komen. Te genieten van de mooie dingen die er zijn in deze wereld. Want ook al hebben wij de schepping aangetast, er zijn nog zoveel mooie dingen gelukkig overgebleven. Geschenk van u aan ons. Wij bidden nu voor deze wereld, waarin zoveel geweld is, zoveel conflicten, waar mensen tegen elkaar omstaan, waar mensen het leven verliezen. We staan midden in de gebrokenheid. En ons hart huilt als we denken aan al die jonge levens die omkomen, die we zo'n andere toekomst hadden gegund. Wij bidden u, Heere God, wilt u geven dat al die bemiddelingspogingen die er worden gedaan, zullen mogen helpen dat er naar geluisterd wordt. Dat er vrede komt. Zie neer in uw ontferming en mededogen. Wij bidden u voor deze gemeente die de lofzang gaande houdt in de stad, waar het woord bediend wordt. Die ook om zich heen kijkt. We denken aan de gaven die we straks gaan geven onder hen die de ongedocumenteerden worden genoemd. Het wordt moeilijk om de zorg naar hen uit te strekken. Maar vanuit uw woord hebben wij een roeping voor de vreemdeling, voor de mens in nood. Wees u daarin nabij. Wij bidden u voor deze wijkgemeente. U te geven dat ze er zijn mag tot op de jongste dag. Dat het woord dat hier al vele generaties heeft geklonken zal mogen doorklinken. Dat het de stem van u niet zwijgen zal. Wij bidden nu voor het werk van de zending. Mensen zijn erop uitgetrokken. We denken aan Wilbert en Lima van Saan in Libanon. Werkend in een gebied ook vol spanning. Maar wij hopen zo vurig dat uw woord en de christelijke gemeente als het ware een goed zuurdeeg zullen zijn dat de samenleving doortrekt. Want uw woord brengt mensen van verschillende afkomst, ook etnische afkomst, bijeen. Heere God, zie op ons in uw genade en mededogen. Zie op ons in uw ontferming. Zie op deze wereld waar we over somber kunnen. Het is even goed de plaats waar het kruis van Jezus Christus heeft gestaan En het evangelie is een lichtplek om dat kruis heen. Zie op ons, Heere God, in uw genade en ontferming. Stel ons tot een zegen. En vervul onze beden als wij u bidden om de vervulling van uw geest. Wij vragen het u uit genade om Jezus wil. Amen. Nu vergeet ik nog het stille gebed en het Onze Vader. Daar wil ik u nog gelegenheid toe geven. Laten wij in stilte onze persoonlijke gebeden noemen en daarna gezamenlijk het Onze Vader bidden. Ik roep u aan, Heere God, met de woorden van het gebed dat uw Zoon, de Heere Jezus Christus, ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen gemeente, mijn naam is Christophe Ong en namens de diaconie wil ik graag de collecte toelichten. Dominee Middelkoop had er al een paar aangestipt. De eerste collecte is voor een stedelijk doel, namelijk het werk onder ongedocumenteerden. In Utrecht zetten veel organisaties zich in voor hulp aan en begeleiding van ongedocumenteerde mensen. Vanuit de diaconie ondersteunen we deze initiatieven om hen humaan te behandelen en te helpen waar mogelijk. De tweede collecte is voor de opbouw van de wijkgemeente. De opbrengst van deze collecte is een aanvulling op de actie Kerkbalans en bestemd voor de kosten die wij als wijkgemeente maken. En dan de derde collecte, de zendingscollecte, is voor het werk van Wilbert van Sane in Libanon, voor de Near East School of Theology in Beirut, Libanon. Ze leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten en geven bijscholing aan voorgangers. De Nest wil met haar activiteiten de christelijke minderheid in de regio ondersteunen. En Wilbert van Sane is door Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond uitgezonden en werkt er als theologiedocent en studentenpastor. U kunt uw gaven geven op de gebruikelijke manieren, via de kerkapp, via de QR-code die u vindt in de liturgie, of door middel van het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven.
Ons slotlied, nadat we onze gaven hebben gegeven, is gezang 244... De versen 1 en 4. Christus stoot de hemel open, het vuur komt door de wereld lopen. En eenmaal zal hem alles prijzen, de geest zal allen onderwijzen. Gezang 244, de versen 1 en 4. verheftand uw harten tot God, met u dragende de zegen des Heren, die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en is zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.